Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga het proberen ook in die 20 minuten te doen. Maar dat kan ik u niet garanderen. Maar ja, we gaan een poging wagen. Ik begin met uiteraard de beschouwing van Samen 1 en het stuk Omgevingswet. Ja, die vooral, denk ik, in de vragen en de verwoordingen en bewoordingen draait om participatie, in welke vorm, hoedanigheid en wat dienst meer zijn. Misschien toch nog even goed om een paar dingen terug te pakken. Laat ik beginnen met te zeggen, je hebt participatie die verplicht is en je hebt participatie die niet verplicht is in deze omgevingswet. Bij een omgevingswetvergunningsaanvraag, het is al eens een keer eerder gezegd, is participatie niet verplicht, behoudens de gevallen die in oktober 22 door de Raad is vastgesteld. Een vrij uitgebreide lijst, vond ik zelf. Daarvoor is een leider al opgesteld die door het college wordt vastgesteld, want dat is in principe uitvoering. Daarover wordt de Raad uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Dus die komt ter informatie naar u toe. Ja, dan het verplichte deel van de participatiewet, wellicht nog belangrijker misschien wel. Bij de omgevingsvisie en bij het omgevingsplan. Hè. Deze fase gaan we, en dat is ook wel eens vaker gezegd, vanaf volgend jaar in. Daar wordt een plan van aanpak voor opgesteld. Dat ook vooraf met uw raad gedeeld wordt en waar de raad ook beslissingsbevoegd is en een besluit over dient te nemen. Wat betreft het implementatieplan en de beantwoording, weliswaar volgens u aan de late kant. Maar ja, als je een goede beantwoording wil leveren op 28 vragen, uw vragen, dan vergt dat enige tijd. En ik ben in ieder geval erg blij om ook tussen uit uw woorden te begrijpen dat het een goed stuk was. En juist ja, vanwege dat soort beantwoording en uw opmerking daarover geeft mij, ons, juist het vertrouwen dat we ook voor wat betreft implementatie op koers liggen. En voor het overige verwijs ik dan ook toch nog een keer graag en nogmaals naar die genoemde uitgebreide beantwoording van diezelfde 28 vragen van u. Tot slot, voorzitter, was er nog een financiële component, omgevingswet, waar ik van kan zeggen dat naast die structurele 36.000 euro op jaarbasis er een reserveomgevingswet is die momenteel 268.000 euro groot is voor de feitelijke implementatie. En wij denken hiermee voldoende financiële middelen te hebben voor diezelfde implementatie. Dat brengt mij bij de vragen voor mij relevant van burgerbelangen. Ja, uw eerste vraag die denk ik mij raakt is vooral de vluchtelingenproblematiek die ook zeker volgend jaar niet zal stoppen, eerder toenemen en hoe denken we op dit vlak daaraan gevolg te geven. Ja, laat ik u zeggen, wij proberen natuurlijk zoveel als mogelijk de taakstelling te behalen. En tot 2023, ik zeg het met enige trots, is het ons nog ieder jaar gelukt. En dat laat onverlet dat het ook dit jaar toch heel lastig zal worden om die taakstelling van inmiddels 30 statushouders betreft, om die te realiseren. Voor uw informatie, wellicht nog bekend, in 2022 waren dat er 13. Dus dat is op zich meer dan een verdubbeling. We proberen daar natuurlijk samen met Krijtland Wonen te doen wat mogelijk is. Dat leggen we vast, prestatieafspraken. Dit is ook bij de gedeputeerde reeds aangegeven. Hè, en tevens, aanvullend erop, gaan we onderzoeken of en hoe huisvesting op een andere manier dan alleen maar via de woningstichting een optie is. Brengt mij bij bloeiende planten, waar u een voorstander van bent. Nou, dank, wij ook. En het voornemen is dan ook op diverse locaties door te gaan met flora- en faunamengsels voor volgend jaar circa 100 vierkante meter. En daar proberen we toch een balans te vinden in, tussen landschapsverfraaiing en anderzijds natuurwaarden. Ik herinner me een opmerking in de krant, Schwiegmich was het geloof ik, dat het ook anders kon. Kijk maar naar Simpevel. Daar kregen we denk ik een compliment. En daarnaast wordt er ook voor volgend jaar, en dit keer in de kern Simpelveld, voor totaliteit aan 250 vierkante meter vaste bloeiende planten aangeplant. Ja, de Roekenkolonie, u doet er een statement. Ja, ik onderschrijf dat statement. Ik denk inderdaad dat het goed is dat we daar na een tiental jaren van forse overlast toch proberen iets te doen. We zijn momenteel voor uw informatie in afwachting van de ontheffing. Vooruitlopend daarop kan ik u zeggen dat we een informatieavond gaan houden op 28 november voor de direct omwonenden, om ze mee te nemen in de plannen en de werkzaamheden die dat, mits de ontheffing wordt verkregen, gaat betekenen. En in eerste instantie kijken we dan vooral naar de omgevingsterfelen. De centrumvisie, zonder externe cofinanciering, zal het ambitieniveau immers bijgesteld moeten worden, zo sluit u af. Op zich is dat denk ik een correcte constatering, maar om dat centrumgebied toekomstbestendig en vitaal te houden, respectievelijk te maken, werken we dus daarom ook samen met een groot aantal stakeholders, waaronder dus ook vastgoedeigenaren en investeerders. Aan die visie, hè, die hebt u op 14 september hebt u deze gezien. Hè. Dat spreekt een behoorlijk ambitieniveau uit. En het moet duidelijk zijn dat we die niet alleen maar met onze eigen gevraagde middelen kunnen realiseren. Daarom hebben we dus ook een aantal ijzers in het vuur, als ik ze zo mag noemen. En daar gaat uw vraag eigenlijk over. Nog los van de regio-deal denken wij daarbij aan de impulsaanpak winkelgebieden. De gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied, nationaal programma. De woningbouwimpuls, dus naast de regio-deal. Dus we hopen daar op die manier koppelkansen te realiseren, waardoor we los van de regio-deal ook op andere fondsen kunnen putten. En daarnaast blijft natuurlijk overeind dat je ook eigenaren van vastgoed in het centrum, waaronder Krijtland, maar ook projectontwikkelaars en zelfs het waterschap bij deze plannen betrekken. U vraagt naar de uitvoering van majeure plannen Zellelesem-Hulsveld. Of die ook nou daadwerkelijk van start gaat. Ja, zeg ik dan, mits er geen bezwaar op beroep worden ingesteld tegen die opgestarte ruimtelijke procedures natuurlijk. Waar we met name bij Hulsveld in afwachting zijn van de Raad van State en de uitspraak daarop. Maar het zuidelijk deel, daar gaan wij in ieder geval aan de slag, collega's. Neem ik aan dat ik het goed zeg, hè. Even kijken. Ja, duurzaamheid, doelstellingen in verhouding tot hoe beleid dat aangescherpt wordt vanuit het Rijk. Ja, dat klopt. Het beleid is aangescherpt, wordt aangescherpt voor met name zon- en wind op land. Maar dat wil zeggen dat het gebruik van landbouw en waardevolle landbouw en natuurgronden, moet ik zeggen, de treden 4 en 5 van de zonneladder niet in principe worden uitgesloten. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen zon op land mogelijk is. Er zijn een paar uitzonderingsmogelijkheden. Daarom blijven we ook mogelijke initiatieven verkennen. En daarnaast, de komende tijd, zullen we ook eens andere mogelijkheden, zoals zon op dak, de streden 1 en een bouwgebied richten, om toch die doelstelling, die nog steeds niet bijgesteld is, vanuit de rest, haalbaar te maken. Even kijken, wateroverlast en hoe kunnen we faciliteren daarin? Ja, de gemeente heeft in het kader van klimaatadaptatie die afkoppelregeling, hè, regenwater. En daar kunnen particulieren met name subsidie krijgen om af te koppelen. Dus dat kun je in die zin wel beschouwen als een facilitering, denk ik. Ja, zijn er aanvullende acties nodig? Woningbouw, hot thema, speerpunt, 225 woningen. Ja, zoals in de woonvisie aangegeven, is het realiseren van betaalbare woningen alleen mogelijk met samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Er zijn op regionaal niveau bijeenkomsten georganiseerd, al voor in beginsel gemeentes, woningcoöperaties, maar ook investeerders, marktpartijen. Met als doel om samen invulling te geven aan die forse opgave. En die eerste bijeenkomsten, die zijn, mag ik zeggen, positief verlopen. En er kan in ieder geval gezegd worden dat, en geconcludeerd worden, dat elke partner een extra stap dient te zetten om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Marktpartijen zullen hun winstmarges kritisch tegen het licht moeten houden. Gemeenten zullen alle zeilen moeten bijzetten om de vergunningsprocedure zo kort mogelijk te houden qua doorlooptijd. En we zijn dus ook bezig met op lokaal niveau marktpartijen actief te benaderen en met ons mee te denken over invulling voor die lokale woningopgave. Daarnaast zijn er al een drietal majeure projecten, momenteel bij Schilderstraat, Andermaat, Julianastraat, die echt nu de schop in de grond is of gaat. Dan een vraag over bijzondere doelgroepen, huisvesten daarvan en of er ook nagedacht wordt voor het aankopen van woningen. Wat ik net al aangaf, wij onderzoeken momenteel wat mogelijk is, zowel financieel maar ook organisatorisch. In een gesprek bij de provincie heb ik die vraag ook neergelegd, maar laat ik gelijk maar ijdele hoop of valse hoop wegnemen. De provincie geeft aan dat aankoop van woningen voor statushouders financieel niet vergoed zal worden. Dus dat is toch al iets waar je wat meer verwacht had, ik tenminste, maar dat blijkt in de praktijk toch tegen te vallen. Dus we zullen daar heel goed moeten nadenken of en we zulke vergaande maatregelen moeten nemen. We blijven natuurlijk proberen om. Het mogen ook duidelijk zijn en ik hoop dat die herstructureringsprojecten van met name Krijtland natuurlijk in de Schilder- en Julianastraat er dadelijk voor zorgen dat er weer ruimte komt. Want die heeft er nu dus voor gezorgd dat er tijdelijk nog minder ruimte was. Hè? Want mensen die daar woonden hadden een voorkeur voor een nieuwe woning. En daarnaast zie je ook dat het aantal verhuisbewegingen er dit jaar, waar het normaal een 100-tal is, we nu op circa 60 mutaties zitten. Dat betekent dus gewoon in de praktijk dat er 40 woningen minder beschikbaar zijn dan in een reguliere situatie. Dus dat helpt niet. En als je dan een dubbele taakstelling hebt, dan moet het duidelijk zijn dat het best wel een opgave is en ook blijft. En dan moeten we er dus ook nog rekening mee houden dat er mogelijk in de toekomst vanuit het Rijk ook nog mogelijk meer dwang zou kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van de spreidingswet. Dus stevige opgave, denk ik. En de taakstelling die we dit jaar niet halen, die zal ongetwijfeld toegevoegd worden aan de taakstelling van volgend jaar. De woonvisie, de woonzorgvisie moet ik zeggen, loopt die op schema. Laat ik u zeggen dat die woonzorgvisie onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Hè. De wet versterken regie volkshuisvesting en die gaat vanaf 2026 in werking. Dat geeft ons dus nog enige ruimte, want net zoals de woonvisie maakt ook deze woonzorgvisie onderdeel uit van. Hè. En we zijn uiteraard in gesprek met zorgpartijen en andere partners voor het opstellen van die woonzorgvisie. Dat gebeurt in eerste instantie op parkstadniveau regionaal. Welke zorgpartij het zit, wellicht kan Andrea daar dadelijk wat over zeggen in haar beantwoording. Dat waren volgens mij, voorzitter, burgerbelangen. Ga ik over naar Leefbaar Simpelveld. Openbaar groen. Maaien. Die mooie bakken aan die lantaarnpalen. Laat ik zeggen dat maaien doen wij vaker, hè? Zodat het zicht in ieder geval goed blijft. Vanzelfsprekend blijven we daar ook op controleren. Wij zijn als gemeente natuurlijk heel erg blij met hulp en inzet van vrijwilligers. Hè? Zoals die dat sinds jaar en dag vorm geeft. Want wij hebben niet de capaciteit om dat voor de gemeentelijke buitendienst te laten doen. We zullen dat moeten uitbesteden. Dat gaat ook gebeuren voor het Simpelveldse Bochels, wellicht op termijn ook. Een uitbreiding, ja, maar daar horen dan ook wel financiële middelen bij, dat moet duidelijk zijn. Hè. Ik sta daar in principe positief tegenover. Maar dat betekent ook weer meer onderhoud. En daar merken we juist van, de vrijwilligers, ja, die animo is er niet echt. Hè. Dus tot zover. De zorgbehoeften van ouderen, tijdelijke zorgwoningen en dan een verruiming, zo vat ik het maar samen. En hoe kijken wij aan tegen die mogelijkheid? Hè? In combinatie met een gemeentelijk verzorgingshuis, maar u hebt toegelicht dat die zo niet bedoeld is, dat snap ik zelf ook. Maar ten aanzien van die ontwikkelingen, ik blijf het toch nog altijd even zeggen, zijn wij, en dat mogen bekend zijn, geen eigenaar. En er loopt op dit moment, mogen ook bekend zijn, een juridische procedure in zaken de weigering van de aanvraag. En de contacten met de huidige eigenaar, die hebben uitgewezen dat de eigenaar op dit moment nog steeds de uitkomst van die juridische procedure afwacht of wil afwachten. Dus de bal is en blijft in eerste instantie, zoals die nu ligt, bij die eigenaar. Dat wij in gesprek zijn en in gesprek blijven met de eigenaar, laat dat ook helder zijn. En dan de pre-mantelzorgwoning, om die niet alleen maar voor mensen die al zorg behoeven, hè, maar ook wellicht voor mensen die dat in de toekomst behoeven, makkelijker mee om te gaan. Ik sta daar persoonlijk zeker niet negatief tegenover, maar je moet er gelijk bij zeggen dat dat voor omwonenden ook niet tot klachten te dicht op bebouwing, parkeren, et cetera, voor de openbare ruimte. En het huidige bestemmingsplan, denk ik, geeft daar een voldoende ruimte en regels om hier een zorgvuldige afweging in te maken, wat mij betreft. Dus een aanvraag zal hier zeker in overweging genomen worden. Ik dacht een vraag gehoord te hebben over het kerkhof en veiligheidsoverwegingen en het afsluiten van de Schilderstraat. Ja, die blijft tot medio 25 inderdaad afgesloten. Hè. Dat is gewoon een kwestie van veiligheid voor mensen die daar dan zouden willen passeren. Maar als gemeente gaan we zeker proefondervindelijk faciliteiten beschikbaar stellen om aan uw vraag tegemoet te komen voor het transporteren van materialen. En die zullen dan op het onderste gedeelte van de begraafplaats gestationeerd worden. En dan gaan we zien hoe dat verder verloopt en of dat bijstelling behoeft of niet. Dan de IJzerbeek en de wateroverlast en de pilot. Wat ga je doen concreet in 2024? Er zijn al verschillende programma's, hè, dat heb je kunnen lezen en in eerdere stukken kunnen zien, die met die waterproblematiek uiteindelijk, feitelijk in de IJzerbeek landen, uiteindelijk zeg ik altijd. Want alles gebeurt stroomopwaarts en het probleem is altijd stroomafwaarts, heb ik wel eens gezegd. In dat kader zijn we dus met een aantal programma's bezig, KWDAZ. Hè. Dat gaat vooral over afkoppelen van verschillende gebieden in Bochels. En we zijn in onderhandeling over de aankoop van grond, aantal buffers, et cetera. En we hopen daar in 2024 in ieder geval stappen te kunnen zetten. Daarnaast, onlangs twee informatieavonden, samenwerkingsprogramma Water in Balans. Daar wordt in Q1 2024 oplossingsvariant voorkeur gepresenteerd. Hè. De mensen die bijeenkomst hebben bijgewoond, hebben kunnen zien dat er een groot aantal, mag ik wel zeggen, maatregelen gepland staan. Daar wordt een voorkeursvariant uit geselecteerd. En vervolgens gaat men dan aan de slag met daadwerkelijke realisatie. Daarnaast het programma, net ook al genoemd, aanpak landelijk gebied. Hè, waar de aanpak IJzerbeek als een van de koplopersprojecten is. En ook daar concentrerende maatregelen, met name in de directe omgeving van de Oude Molenstraat. Want daar krijgt men ook een slootwater. Dus ook daar is er een zorg. En tot slot de Centrumvisie 2.0, waar die beetje als verbindende schakel vormt tussen dat programma Water en Balans, aanpak landelijk gebied. Dus die combinatie van maatregelen gaan wij in 2024 voor een deel al proberen in praktijk te brengen. Natuurlijk kunnen niet alle maatregelen, zeker die van het waterschap in 2024, allemaal uitgevoerd worden. Dat is toch tot 2027 minimaal een meerjarenplanning. Brengt mij bij de, voor mij tenminste, vrij technische vraag van de verbrandingsopening Beunen en restafval. Ik moet daar toch teruggrijpen op de visie van de RD4, om in te zetten op levensduurverlenging en maximale inzameling van grondstoffen, waarbij de, lees ik hier, circulariteitsladder gevolgd wordt, en dan wel van boven naar beneden nog wel. En dat betekent dus dat er bij die overgang tot duurzaam afvalbeheer naar circulaire economie producten en materialen zo zijn ontworpen dat ze hergebruikt of gerecycled of omgezet kunnen worden in nieuwe grondstoffen. En de installatie in Beugenum, u zegt dat terecht, is erop gericht om brandstof te produceren. Daar wordt dus datzelfde afval naar waterstof omgezet door verbranding. En dat is op dit moment nog niet landelijk gepositioneerd in dit model, maar wordt ingeschaald, lees ik hier, op de laagste treden. Dus die van recover. Dat betekent energie terugwinning uit materialen. Dat is dezelfde treden als waar wij nu het restafval verwerken, lees omzetten in energie. En mogelijk dat in de toekomst die beide systemen te combineren zijn met blijvende inspanning voor afvalvermindering, recycling en hergebruik te bevorderen. Met als uiteindelijk doel om afval tot een minimum te beperken, de levensduur te verlengen, et cetera, en waar grondstoffen terug te winnen zijn. En het restgedeelte daarvan zou dan gebruikt kunnen worden om hier brandstof, waterstof van te maken. Dat brengt mij bij, voorzitter, als ik het goed heb, op de boor. Op de voor in de zin van commercieel of niet. Die vraag laat ik graag aan mijn collega van economie, die daar met initiatieven bezig is. En richt mij meer op het tweede deel van de vraag. En dat gaat over het starten van het oude gedeelte op de boor. Die verloopt op dit moment volgens planning van de aannemer. En die is voorzien in april 2024. Dan wordt gestart met het vernieuwen van het dak, inclusief asbestsanering. Nieuw dakbeschot, isolatie, nieuwe leien en uiteraard het terugbrengen van het torentje. Tijdens een recent gebruikersoverleg hebben wij met de gebruikers over tijdelijk gebruik van het nieuwe gedeelte gesproken en verkend. En we zien hier inderdaad mogelijkheden. En uw suggestie zal uiteraard besproken en verder onderzocht worden in het bouwteam. En het mogen duidelijk zijn dat win-win altijd een gezond uitgangspunt is. Dus ook hier. Dat brengt mij, voorzitter, bij de beschouwingen van het CDA. Uw vraag met betrekking tot de klimaatverandering. Bomen opeens niet meer op een lijst en waarom eerst wel? Hè? Dat is een beetje, denk ik, waar komt dan dat, opeens dat verschil in waardering vandaan? Laat ik vooropstellen dat er in principe geen verschil in waardering is. Elke boom heeft voor de gemeente zeker evenveel waarde. Maar je hebt als boomeigenaar ook een zorgplicht. En op ten aanzien van die plicht worden bomen, op basis van onder meer gevaar, zetting periodiek visueel gecontroleerd. En dien er gebreken worden waargenomen, dan dienen er maatregelen te worden uitgevoerd. En met name risicobomen zijn dan natuurlijk als eerste die onder handen genomen worden. En de controle is doorgaans om de 3 jaar. Nou, bij een hoger risico worden ze omhoog geschaald. En afgelopen jaar heeft een hercontrole plaatsgevonden. En dat verklaart waarom er na controle meer maatregelen genomen moeten worden soms. En dat kan ook zijn rooien of vellen. Maar dan is dat en alleen maar dat de aanleiding om. We gaan zeker niet zomaar gezonde bomen omhakken. En als we ze al moeten vellen, doen we natuurlijk altijd zoveel mogelijk aan herplant. Ik moet zeggen dat ik een beetje moeite heb met uw vraag omtrent water wat omhoog stroomt in plaats van omlaag. Lijkt me ook niet heel erg logisch, eerlijk gezegd. Maar Ik moet u ook zeggen dat ik op voorhand, wij op voorhand, dat geschetste beeld niet meteen herkennen. Dus het zou helpen als deze vraag, en dat kan ook in een later stadium hoor, wat nader toegelicht kan worden, waar het dan precies om gaat en wat het dan betreft. Want zo op voorhand zegt het ons even niets. We hebben het over, en u vraagt naar woningbouw, hè, dat is net ook al aan de orde geweest. En dan vooral binnenplans en niet aan de kernen, om het zo maar eens te formuleren. En in het verlengde daarvan een vraag over het mogelijke aankoop van het tankstation. Ja, we hebben dus die opgave, dat zei ik net al, hè, de 225 woningen. Dat is een forse opgave. En er gaan nu wel geluiden op om na 2030 nog extra dingen te doen. Een extra opgave. Het is trouwens, dacht ik altijd nog, uw minister die roept een straatje erbij. Hè, vooral uit die hoek. Maar dat terzijde. Uiteraard wordt daarbij eerst gekeken naar invullingen op bestaande locaties binnen de contour. Maar ook aan de randen, zeg ik altijd. Misschien moet je wel juist ook aan de randen naar locaties kijken. Waarom zeg ik dat ook? Het is ook onwenselijk dat je, ja, ik noem het maar met uitzondering van echt van ongewenste situaties, alle huidige plekken groen, hè, binnen een contour opoffert om woningen te realiseren. Want juist ook binnen die kernen hebben we iets wat heet als klimaatadaptatie en hittestress op te lossen. En dan is zelfs misschien wel meer groen wenselijk. Dus er staat gewoon spanning op die opgave, om alleen maar binnenplans. Want dan is die volgens mij niet realiseerbaar. En een van de locaties die wij als ongewenst aanmerken nu, hè, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik, is dat tankstation. Daarom zijn we ook bezig met die visie. Daarom zijn we ook bezig om goed naar dat gebied te kijken. En als die visie klaar is, komt er een uitvoeringsplan. En dat is pas dan, denken wij, kunnen we serieus kijken of de aankoop van dat tankstation al dan niet door de gemeente mogelijk is. Ja. Tiny houses. Wij zijn en waren en zijn in gesprek met de vertegenwoordigers van Tiny Wonen Limburg. We willen daar ook serieus naar kijken. We hebben ook al een locatie op het oog gehad, maar die is afgevallen vanwege met name provinciale eisen en wensen. En we hebben momenteel een tweede locatie op het oog en daar is en wordt onderzoek naar gedaan. In het verlengde daarvan, de verduurzaming, bestaande woningen, et cetera, volgens mij hebben we al gedaan wat u gevraagd heeft. Want we hebben in de leasingsverordening het leasingsbedrag opgenomen van 71 euro maximaal voor warmtepompen, airco's, et cetera. Dat is een vast bedrag. En voor dak- en gevelisolatie is dat ook een vast bedrag van 2,84. En dat is verplicht in het kader van leasingsvergunningplichtige bouwactiviteiten. Ze zijn niet geheel geschrapt, omdat leases verschuldigd zijn voor een gemeentelijke dienstverlening, beoordelen van de aanvraag. Maar dus max 72 euro voor de meest gangbare duurzaamheidsmaatregelen. En dat is al zo. Even kijken. Dan ben ik bij uw vraag over grondbeleid. Kunnen we toelichten welke maatregelen? En ik vond het wel leuk om te lezen hoe dat op de meest christelijke wijze kon. Ja, laat helder zijn dat de ontwikkeling nota grondbeleid dadelijk handvaten gaat geven. Hè, en daarmee sturing op welke instrumenten waar, wanneer zouden kunnen worden toegepast. En dat heb ik ook al aangegeven, dacht ik, voor ons als gemeente geldt onteigening eigenlijk gezien als de laatste optie. Belangrijk is dat je in contact komt met eigenaren om van daaruit een open en eerlijk gesprek te voeren, zeggen wij altijd. Het kan wel zo zijn dat voorkeursrecht vestigen in de eerste stap is. Je laat dan immers ook zien dat je een serieuze kandidaat bent en graag in gesprek wil gaan. En dat doen we vanuit het besef dat belangen over en weer gerespecteerd dienen te worden, zoals gezegd, aan de voorkant. En dat noem ik dan maar de christelijke en koninklijke manier. En dan hoop ik dat ik uw opmerking goed duid. Ja, dan ben ik volgens mij bij lokaal actief voorzitter. Even kijken. Ja, de omgevingswet. Daar hebben we het er net even ook over gehad. Laat ik er aan toevoegen. Nou, ik ben in ieder geval blij dat u aangeeft dat er vertrouwen is in de voorbereiding op dit moment. Terecht wordt echter ook opgemerkt dat we ongetwijfeld, en dat zullen we meemaken, met onvolkomenheden te maken krijgen. Ja. En die kunnen we nu nog niet allemaal voorzien. We proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Medewerkers volgen opleidingen en de gevolgen daarvan, om zich de gevolgen daarvan eigen te maken, om burgers zo goed mogelijk te begeleiden. We gaan ze uiteraard informeren via de Troubadour, de website en alles wat daarbij hoort. Ik denk dat het ook goed is om nog eens een keer te zeggen dat we toch bij deze implementatie gekozen hebben voor een beleidsarme overgang. Dat we basisneutraal overgaan naar de omgevingswet, zodat in ieder geval de dienstverlening gecontinueerd kan worden, de bestaande dienstverlening. We hebben het net al gehad over die regeling waarbij de raad bij initiatieven verplicht om initiatiefnemers aan burgerparticipatie te laten doen. En ook daarin gaan wij die burger uiteraard begeleiden. En last but not least, maar net over gezegd dat we na de intreding van de omgevingswet het omgevingsvisie en plan gaan inrichten. En daar komt die echte, wat ik noem echte burgerparticipatie, dus aan bod. En daarover heb ik net al gezegd, wordt u nader geïnformeerd. Sterker nog, daar moet u een besluit over nemen. Over de manier en wijze waarop. Tot slot, voorzitter, denk ik. Alhoewel. Nee. Lokaal actief houdt een heel betoog over maaibeleid en alles wat daar zo al bij komt. Ja. En dat eindigt met, ja, lokaal actief vindt dat het huidige maaibeleid dient te worden aangepast. Laat ik zeggen dat ons inziens dat huidige maaibeleid momenteel niet hoeft te worden aangepast. Ik ga proberen uit te leggen waarom we dat vinden. Dat is ook een vrij technisch verhaal, moet ik eerlijk bekennen. Allereerst, ja, dat gaf u zelf ook al aan. We gaan niet te vroeg of te laat maaien. De gemeente past namelijk een extensief maaibeheer toe. Waarbij de voedselrijke bermen binnen onze gemeente 2 jaarlijks worden gemaaid en geruimd. Voordat wij overgaan tot die werkzaamheden wordt aan de voorzijde gekeken op het tijdstip, gezien de aanwezige flora en fauna raadzaam is. En als dat niet het geval is, dan wordt het maaien tot een nader moment uitgesteld. Maar het gebrek aan biodiversiteit, zoals u dat schetst, hè, dat wordt eerder bewerkstelligd door stikstofdepositie en de voeding, rijkheid van de bermen, wat kan zorgen voor een verstoorde situatie met veel ruigtekruiden. Het schijnt echt zo te heten. Ruige kruiden zijn dat. De ervaring leert dat onze manier van maaien, inclusief dat afvoeren, wij juist rust in die toplaag creëren ten behoeve van een stabiele vegetatie. En de toplaag verschalen, waarmee gunstige omstandigheden voor dat kruid wordt gecreëerd. Daar ga ik een heel technisch verhaal niet zeggen en overslaan, met alle respect. U heeft het over een ratelaar tot slot, hè. Die is moeilijk toepasbaar juist bij die voedingsrijke uitgangspositie. Kijkend naar die bermen in Simpelveld, die voedselrijke bermen, moet ik zeggen, wordt dan in dit geval ook niet geadviseerd voor die ratelaar. Want die plant moet zich overal even goed ontwikkelen. Als hij dat zou doen, zou die enorm veel toegepast worden, maar helaas is dat bij onze gronden en lus niet het geval. Ik hoop dat ik het heb kunnen uitleggen, want ik vond het nogmaals, maar dat mag, een vrij technische vraag, dat vraagt ook een technisch antwoord. Ben ik terug bij, ook hier, actieve grondpolitiek, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ja, u had het, die carte blanche, en ik denk dat ik het met u eens ben met wat u stelt. Ik denk dat ik ook snap hoe u dat bedoelt. Om gemeentelijk te handelen, te verhogen, zou het wellicht een soort werkbudget kunnen zijn in de vorm van een aankoopfonds om mogelijk snel uitkomst te bieden. En daar moeten we uiteraard wel doordacht en met strategische doelen mee omgaan. Bij verdere uitwerking van de nota zal dat ook als onderdeel en als input meegenomen worden in het raadsvoorstel. Maar dan met mate en maatwerk, zeg ik altijd. En alleen maar dan inzetten als het ook strategisch verantwoord is. Uw ambitie, strategische visie, maar ook benieuwd naar de bijdrage van de gemeente voorkomend uit de regio-deal. Ik denk dat ik al een keer ergens in de beantwoording geschetst heb waar we allemaal aan denken, aan cofinanciering los van diezelfde regio-deal. Ik denk dat ik ze niet nog eens een keer hoef op te sommen. Volgens mij, voorzitter, heb ik de vraag eigenlijk al beantwoord in een van mijn eerdere bewoordingen. Maar ik hoor graag, als dat niet het geval is. Tot slot, als aanvulling daarop, die had ik nog niet genoemd inderdaad. Dat is het Volkshuisvestingsfonds naast de SBI, de startbouwimpuls. Ten opzichte van de eerder genoemde co-financierers waar wij op hoop. Dan was het dit nu wel, voorzitter, volgens mij, voor wat betreft de beantwoording. Dank u wel.